Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn elkaar vanmiddag te mogen ontmoeten hier in de kerk. Broeders en zusters uit de Morgenster, uit de Bethelkerk. Ook een hartelijk welkom aan u die op een andere plek met ons verbonden bent. Of u thuis meeluistert of waar u ook bent. We hopen met elkaar een gezegende dienst te mogen ontvangen. En vanmorgen hebben we hier in de Bethelkerk stilgestaan bij de vraag: wie is Jezus? En de vraag, wie is hij dat hij de zonden van de mensen vergeeft? Best indrukwekkend om erover na te denken. En vanmiddag in deze dienst willen we nadenken over, ja, hoe zit het nu met Saul en David? Beide koning, beide geroepen, beide gezalfd. Maar met Saul loopt het zo verdrietig af en David is de man naar Gods hart. Ook daar speelt het thema van zonde en schuld natuurlijk doorheen. Dus deze middagdienst is ook voor de mensen uit de Bethelkerk weer een stukje verdieping van de dienst van vanmorgen. We lezen uit 1 Samuel 16, vers 14 tot 23. Het speelt zich af direct nadat David door Samuel is gezalfd tot koning over Israël, terwijl Saul dan nog koning is. De geest van de Heer had Saul verlaten. In plaats daarvan stuurde de Heer hem een kwade geest die hem kwelde. Zijn hovelingen zeiden tegen hem: het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. U hebt maar te bevelen, Heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht. Dat zal u goed doen. Doe dat, zei Saul. Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen. Ik weet iemand die goed kan spelen, zei een van de hovelingen. Hij is een zoon van Isaïe uit Bethlehem. Hij behoort tot een vooraanstaande familie, is een goed krijgsman en hij is wel bespraakt en goed gebouwd. Bovendien staat de Heer hem bij. Saul stuurde bode naar Isaïe met het verzoek: stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt. Isaïe gaf zijn zoon David voor Saul een ezel beladen met brood mee, en ook een zak wijn en een geitenbokje. En zo kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn wapendrager. Aan Isaïe liet hij vragen: ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst komen? En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed. De kwade geest liet hem dan voor even met rust. We gaan luisteren naar de verkondiging vanuit het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. Broeders en zusters, gasten, het opmerkelijke in de Bijbel en misschien ook het eerlijke van de Bijbel is dat de figuren die ons voorgehouden worden om ons te laten zien hoe het niet moet, meestal niet de slechtste mensen zijn. Het gaat in een figuur als Saul versus een figuur als David er niet om om Saul nou helemaal neer te zetten als iemand die niet spoort en alleen maar slecht is. En David daartegenover als iemand die alleen maar goed is. Er zijn zelfs heel veel overeenkomsten tussen Saul en David. Beide geroepen toen ze nog heel jong waren. Zo van achter het werk bij het bedrijf van hun vader. Zo achter de schapen en de geiten vandaan. Beide wel krachtig, met een bijzondere en knappe uitstraling. Beide, en dat is denk ik heel mooi en belangrijk, gezalfd namens God door Samuel om koning te worden over Gods volk. Beide gegrepen door de geest van God om die taak ook op zich te kunnen nemen. En beide begaan ze in hun koningschap heldendaden, behalen ze overwinningen, maar ook beiden begaan ze hele grote zonden. Maar Saul wordt verworpen en David wordt een man naar Gods hart. Saul zakt steeds verder weg in de duisternis en zelfs een vorm van godverlatenheid en aanvechting van God. En David krijgt de belofte dat zijn koningschap voor eeuwig zal zijn. Geen einde zal kennen. In het Bijbelgedeelte dat we net hebben gelezen, komen die twee Bijbelse figuren, Saul en David, voor het eerst bij elkaar. Saul is dan al de verworpene en David is dan al de gezalfde. Maar moet nog een lange weg gaan voordat hij Saul zal opvolgen als koning. En wat is het indringend om in dit Bijbelgedeelte te lezen, dat hier toch wel heel duidelijk naar voren komt wat dan toch dat verschil gaat uitmaken tussen Saul en David. Eerst maar even inzoomen op Saul. In de geschiedenis van God met zijn volk, Israël, markeert Saul wel een keerpunt. Het volk wil een koning, net als de volken om hen heen. Terwijl ze toch kunnen weten, de Heer regeert. Samuel, die dan richter is, die is er verdrietig over. En die wil er niet aan. U bent toch koning? Waarom willen ze een koning? Maar God zegt, het is goed. En zo gaat Samuel op weg naar Saul en zalft hij die eerste koning. Even wat meer van een afstandje gezien, zou je kunnen zeggen, hier verandert het volk Israël van een patriarchale stammencultuur, die misschien wel heel ver van onze samenleving afstaat, naar een veel modernere vorm van een samenleving met een koning, een heerser, een koninkrijk, zoals we dat tegenwoordig zelfs nog wel kennen. Israël wordt een modern land. Aanvankelijk doet Saul het heel goed. Hij bereikt veel, overwinningen, zijn vijanden. En, wat mooi is, hij is vol van de geest van God. Maar zijn leven is als een dag die stralend begint. Maar komen wolken aan de lucht en de dag eindigt in een zware onweersbui. Het wordt donker en ogenschijnlijk nooit meer licht. En je vraagt je af, wat zit daar nu achter? Is Sauls leven gewoon als zo'n Griekse tragedie? Het lot slaat onverbiddelijk toe. Hij kan er niets aan doen. Het leven keert zich nu eenmaal tegen hem. Er komt een concurrent op de proppen. Hij weet dat nog niet. Als wij kennis maken met David en Saul maakt voor het eerst kennis met David, dan weet David dat hij gezalfd is, maar Saul weet dat niet. Is dat het lot dat Saul treft en moet het dan ook wel misgaan? Is het zo'n Shakespeare-achtige geschiedenis waarin het gaat om morele en mentale zwakheid van de hoofdpersoon die dan ook altijd ten val moet komen? Of moeten we zeggen, het gaat mis met Saul om de plaats van God in zijn leven. En is het niet zo dat het daar in de Bijbel altijd om draait? Heel anders dan zo'n Griekse tragedie van het lot. Of Shakespeare met, hoe prachtig die verhalen ook zijn, dat alles bepalende van de moraal. Maar in de Bijbel gaat het over de God van het leven. Niet het noodlot en niet de moraal, maar de plaats die God in je leven krijgt en wat hij kan uitwerken in jouw hart, in jouw keuzes, in jouw bestaan, die bepaalt uiteindelijk hoe het verder gaat. En precies dat gaat mis bij Saul. Hij luistert wel en toch doet hij niet wat God wil. Hij hoort het aan, maar handelt anders. Leest u nog maar eens het gedeelte uit het vorige hoofdstuk. Daar staat dat in. Saul denkt zelfs dat hij het goede doet. En hij denkt misschien ook oprecht dat hij wel naar God geluisterd heeft. Maar de helft van Gods opdrachten slaat hij in de wind, omdat hij het beter weet en omdat hij daar waarschijnlijk goed bedoelde, maar o zo verkeerde motieven bij heeft. En dan, wat we gelezen hebben, is niet alleen verdrietig, maar ook best schokkend. Tenminste, dat vond ik toen ik het weer eens las. Wat er staat, dat de geest van God Saul had verlaten. Nou, dat is al een vers om bij stil te staan. De Ruach Adonai, de geest van de Heer. Gods scheppende en vernieuwende aanwezigheid in Sauls leven. Gods kracht om een taak op je te kunnen nemen. Zoals in het Oude Testament Gods geest werkte. En mensen die een bijzondere opdracht van God kregen. Om de tabernakel te ontwerpen en te bouwen. Simson, gegrepen door de geest van God, die daar een bovenmenselijke kracht van krijgt. David, die straks volgend op zijn zalving de weg van de Heer zal gaan. Maar ook Saul was gegrepen door die geest van de Heer. En niet zo'n klein beetje ook. Zelfs tot vervoering aan toe. Vervuld van de geest, je zou er jaloers op zijn. We lezen, toen ze bij Gibea aankwamen, kwam hun een stoet profeten tegemoet. En Saul werd gegrepen door de geest van God en raakte als zij net in vervoering. En alle die hem van vroeger kenden en zagen dat hij zich in vervoering bij de profeet had aangesloten, zeiden tegen elkaar, wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Hoort Saul nu ook al bij de profeten? Indrukwekkend, vol van de geest, maar die geest gaat weg. We moeten daar wel bij stilstaan dat we hier lezen in het Oude Testament, waarbij de Heilige Geest nog niet is uitgestort. Waarbij Gods geest op mensen komt, ik zei het net al even, die een bijzondere roeping hebben. Dus als we lezen dat David door de geest van de Heer wordt aangegrepen vanwege zijn zalving, even hiervoor. David die door Samuel wordt gezalfd als koning, als opvolger van Saul. Ja, dan is het ook natuurlijk niet zo vreemd dat die geest van Saul overgaat op David. Want David moet die koning worden. En Saul heeft afgedaan. Dus in dat teken mag je ook dat lezen, dat die geest van God bedoelt om dat koningschap van Saul ook invulling te geven en kracht te geven. Bij hem wordt weggehaald en aan David wordt gegeven als opvolger. Maar er staat nog wel iets anders bij. Er staat ook dat in plaats van die geest de Heere hem een kwade geest stuurt, die hem kwelt. Een geest die van de Heer komt en die Sauls leven donker maakt. Wat moeten we daarmee? Wat moeten we daarvan denken? Er zijn wel allerlei oplossingen bedacht. Saul was gewoon depressief. Ja, zeggen uitleggers, de mensen van toen, die wisten dat niet. Hadden nog geen psychologen en psychiaters, dus ja, ze hebben er maar toch wat geprobeerd een duiding aan te geven. We kunnen nu eenmaal niet 3000 jaar terug met onze diagnoses, onze psychiaters. Dus hij zal waarschijnlijk gewoon depressief zijn geweest. Maar dan ga je wel heel erg over het woord van God heen. Ik denk dan laat dat woord van God maar staan. Er staat dat God hem die kwade geest geeft. Tweede oplossing was dan, ja, dat zou nog kunnen, maar is dat niet een beetje oud-kanaanitisch denken? Dat er kwade machten op ons inwerken die met muziek bestreden kunnen worden, dat is oud volksgeloof. Maar denk dan eens aan Paulus, veel later, wat hij schrijft aan de Korintiërs. Ook hij lijdt pijn, een ziekte, een handicap misschien. Maar ook hij schrijft die toe aan een engel van Satan die hem kwelt. Bekend gedeelte, denk ik, uit 1 Korinthe. Om te verhinderen, zegt Paulus, dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt hem van mij te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Nou, broers en zussen, kan het zijn dat God in ons leven het voor ons ongrijpbare van het kwaad gebruikt om ons wakker te krijgen, onze gedachten voor het eerst of misschien opnieuw te richten op zijn genade? En zit in de komst van David, in het leven van Saul, die nieuwe geestdrager van God, die aan het hof van Saul komt, ook niet Gods genadige toewending toch weer naar Saul? Die hovelingen, die zijn daar heel duidelijk over. Het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld, zeggen ze. En ze weten precies wat er aan de hand is. Maar ze hebben die oplossing. U hoeft maar te bevelen, Heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. En het is altijd goed om te letten op de details. Ik weet iemand die goed kan spelen, zegt een van die hovelingen. En dan komt een heel rijtje van wat hij allemaal goed kan. Hij is een zoon van Isaïe uit Bethlehem, nou, dus een voorname familie. Hij is een goed krijgsman. Welbespraakt, goed gebouwd, maar dan zegt hij, bovendien staat de Heer hem bij. Het is wel even iets om op je in te laten werken, dat die hovelingen dat zien. Dat Saul gekweld werd door de Heer, maar dat ze ook zoeken naar iemand die de Heer als het ware toch weer in het leven van Saul kan brengen ten goede. Alsof die hoveling doorheeft, boven alles wat jij nodig hebt, koning Saul, is iemand die de Heer in jouw leven terugbrengt. En inderdaad, met David komt de Heer toch weer bij Saul aan huis. En een beter tegengif tegen die kwade geest is er niet. Dat geeft een spanning weer. Hoe God met Saul bezig is. Aan de ene kant is het God die kwade geest op hem afstuurt. En is het ook God die David bij hem brengt, vol van de geest, om de pijn daarvan toch weer te stillen. Alsof God wil zeggen, die beide kanten gaan ook niet buiten mij om. Wat jou treft als gevolg van jouw keuze, Saul, is ook niet dat noodlot, is ook niet jouw moraal. Maar ook dat is toch in mijn handen. En verder zullen wij dan als lezers en als luisteraars en in onze gedachten ook een stapje terug moeten doen. En dat dan ook bij God moeten laten. God stuurt zijn geestdrager. En daar mag ook Saul het mee doen. Want we lezen als David op die lier speelt, dat die kwade geest dan van hem weggaat. Nou, dat spelen van David, denk je, hoe zou dat gegaan zijn? David was toen nog heel jong. Zou hij erbij gezongen hebben? Hij was dichter. Zou hij al een paar psalmen klaar gehad hebben, David? Veel psalmen hebben een soort datering, hè? Wordt een psalm, en die staat dan in de aanhef, hè, toen David op de vlucht was voor Saul, of toen David zich verborg in de spelonk, of toen David zijn zonde met Batseba had gegaan, dan weet je, nou, zo ongeveer in die situatie geschreven. Maar er zijn ook psalmen van David zonder zo'n tijddatering. Psalm 103 bijvoorbeeld, prijs de Heer mijn ziel. Zou die psalm 62 gezongen hebben? Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Die psalm 63, ja, die is wel van later, maar toch mooi. Mijn God, u bent mijn God, u zoek ik. In ieder geval verandert er iets bij Saul als David die muziek maakt. Saul kreeg David lief, lezen we. Hij hield van David. Wat een contrast, hè, als je denk, we weten allemaal wel ongeveer hoe het verder is gegaan tussen Saul en David. Die intense strijd tussen die twee. Saul die het op het leven van David gemunt heeft. David die moet vluchten. David die die speer naar hem toegeworpen krijgt van Saul. David die jarenlang op de vlucht is geweest. Maar hier lezen we dat Saul David lief kreeg. En dan denk ik, wat nu als Saul geluisterd had? Als Saul Gods weg in zijn leven erkend had. Als hij zich erbij neergelegd had dat David als de nieuwe gezalfde koning mag worden in zijn plaats. Dat hij die geest van God die op David rustte, daar ook kon laten en daar ook onder mocht schuilen. Als Saul gewoon afstand had gedaan van die plek die hem ook zo ver van God verwijderd had. Als Saul nou de juiste conclusie had getrokken uit die dubbele beweging die God in zijn leven maakt. God die hem confronteert met dat heilloze door die kwade geest. En daar David tegenover zet. David die hij lief krijgt. Die gaat in de geest van de Heer. Maar we weten uit vervolg dat Saul dat never, nooit deed. En zou doen. Ook al onderkent hij in die spannende situaties waarbij David zijn leven spaart. Ach mijn zoon, waar zijn we in terecht gekomen? Maar een weekje later is hij het vergeten. Misschien is dat dan ook wel het grootste verschil tussen Saul en David. Hoe ze God in hun leven die plek geven. Als Saul wordt aangesproken op zijn zonde, op wat hij niet gedaan heeft van wat God had gezegd dat hij moest doen, dan ontkent hij het eerst. Ik heb alles gedaan. Voor ons zegt hij, ja, het waren mijn soldaten. Maar uiteindelijk zegt hij, ik heb gezondigd. Maar val me alsjeblieft niet af waar de oudsten van mijn volk en heel Israël bij zijn. Ik ben de koning. Ik wil geen gezichtsverlies lijden. Als David wordt aangesproken op zijn zonde en het kind dat hij verwekt heeft bij Batseba zal sterven, dan lezen we dit. Toen zocht David ter wille van de jongen God. Hij vastte. En telkens als hij naar binnen gegaan was, bracht hij de nacht door liggend op de kale grond. En de oudsten van zijn huis kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan, maar hij wilde niet. En ook at hij niet met hen. David is dan al koning. Is dan al de machthebber. Heeft dan alles voor het zeggen. Heeft talloze dienaars om zich heen. Maar hij ligt op die koude en kale grond ter wille van dat kind. Dat is het verschil. En we kennen zijn gebed, we hebben het vanmorgen hier in de kerk nog gezongen. Ontneem mij niet uw heilige geest, o God. Psalm 51. Iemand schreef, Saul wil liever generaal zijn dan rechter. Liever koning dan Messias, dat is gezalfde. En liever held dan rechtvaardige. En wij, wat kiezen wij? Ja, wij leven in een andere tijd. Niet alleen in natuurlijk, de maatschappelijke situatie, maar ook in de geschiedenis van God in deze wereld en met ons. Christus is gekomen om de vastgelopen verhouding tussen eigen gereide, zondige mensen te herstellen. De weg naar God is open. De schuld is verzoend. En dat is een geweldige rijkdom. Om daarop te mogen pleiten. Om daarop te mogen terugvallen. Maar ook in ons leven komt het er wel op aan dat we luisteren naar hoe God ons leven vormt. Naar wat en wie Hij op onze weg plaatst. om ons bij te sturen als dat nodig is. Hoe God soms ook in ons leven in kan grijpen, op een manier die ons ook echt aangrijpt. En zie dan ook op God als degene die in Christus ons leven wil veranderen, vernieuwen en redden. En weet dat God zijn geest geeft in het leven van hen die daarom bidden en vragen. Wat is het geweldig dat met Pinksteren Gods geest is uitgestort, zonder terughoudendheid, om dicht bij God te kunnen leven en onze weg in vertrouwen aan Gods geest en zijn hand te kunnen gaan. Niet als een generaal van onze eigen onheilzame strijd, maar als richter opkomend voor het goede van God in onze wereld. Niet als de koning van ons eigen leven, vanuit de gedachte dat alles maakbaar is en wij het allemaal wel even voor elkaar brengen, maar als volgelingen van onze Messias Jezus. En niet op zoek naar eigen verheerlijking, maar naar het recht en de eer van God. Amen.